Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Hooggeëerd publiek, dit is de cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze podcast leiden redacteuren van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant je door het kunst- en cultuuraanbod van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij Hooggeëerd publiek.
En dit is nummer 35 alweer. Kirsten van Santen tegenover mij, Arjan Reinders aan de knoppen. U luistert naar de stem van Joep van Ruiten, hooggeëerd publiek, met een bomvol programma. We gaan praten met twee gasten. Met Marga Kool gaan we praten, met Barbara van Beukering. De column van Azing is er. En we hebben nog een speciale stem die u, nou ja, die zult u wel horen als u blijft luisteren. We gaan meteen van start, want dit is de periode waarin we het in de kunst- en cultuurwereld over Pim Lammers hebben. En dat zouden we een jaar geleden niet gedacht hebben. Kirsten, jij hebt, je hebt er veel over geschreven inmiddels al. Is het al een beetje neergedaald?
Nou, we zitten er nog middenin eigenlijk. Ik had weekenddienst, dus ik werd overvallen door het nieuws zondag. En ik moest daar voor de krant natuurlijk verslag van doen. Dus ik dacht, hoe zal ik dat eens proberen? Pim Lammers zelf houdt zich niet bereikbaar voor commentaar. Heel begrijpelijk. De kinderboekenauteur heeft doodsbedreigingen, even kort samengevat. Voor mensen die het is ontgaan, wat bijna niet kan. Maar Pim Lammers heeft in 2015 een kort verhaal geschreven. Vervolgens nog allerlei bekroonde jeugdboeken. Dat korte verhaal was overigens voor volwassenen bestemd. Maar hij heeft gelauwerd jeugdboekenauteur en dichter. En hij is door het CPNB uitgekozen als kinderboekweekdichter. Nou, een groep extreemrechtse christelijke groeperingen en een politicus die vallen over dat korte verhaal uit 2015... waarin een jongen affectie voelt of affectie krijgt, ontvangt van zijn voetbaltrainer. Nou, dat wordt als pedofilieactivisme. Zo iemand kan geen boekenweekdichter zijn. Kinderboekenweekdichter zijn. Hij heeft doodsbedreigingen gehad en heeft zich teruggetrokken. Dus een kinderboekenweekdichter wordt met de dood bedreigd vanwege een interpretatie van een bepaald verhaal.
Ja, jij sprak onder meer Dolf Roen. En ik las, die is ook bedreigd geweest.
Ja, hij heeft hij is destijds bedreigd geweest een paar jaar geleden over een boek dat heette oorspronkelijk Slaaf, Kindje, Slaaf. Ja. Dat is later Slaap, Kindje, Slaap geworden, want dat woord willen we niet meer gebruiken. Hij zei als understatement in het stukje wat ik voor maandag, de dag na die bedreigingen schreef, ja, ik had er maar een stuk of 10 bedreigingen. Dus hij heeft die bedreigingen terzijde geschoven. Hij is inmiddels ook een dikke 90er. En hij heeft zich er min of meer niks van aangetrokken. En dat was ook zijn reactie. Hij zei, ik vind het ontzettend jammer dat Lammers zwicht. Ja. Samen met het CPNB. Aan de andere kant moest hij ook meteen zeggen, ik snap een jonge jongen. Je weet de omvang en de aard van de dreigingen niet. De tijden zijn
de
anders.
De tijden zijn anders, hè? Jacques Vriens is ook bedreigd naar aanleiding van dan iedereen die zich ermee bemoeit of er iets over zegt en opkomt voor Pim Lammers, die alle steun verdient, die kan, laten we zeggen, dan de hordes achter zich aankrijgen. Ja. Wat willen die mensen bereiken, denk jij, met het disqualificeren van Pim Lammers en het betichten van allerlei zaken waar hij niets mee te maken heeft? Wat willen die mensen bereiken?
Nee, wat laten we dat vooropstellen? Het is onzin. Hij is geen pedoactivist. Het is een fictief verhaal. En in de fictie mag je alles. En het is al vaker gezegd en geschreven deze week, een thrillerschrijver is ook geen moordenaar. Wat die mensen willen, nou ja, als je kijkt uit welke groep het komt, de bloggers, de influencers, die hebben vooralsnog geen flauw benul waar ze het over hebben, denk ik. Ze hebben het niet gelezen. Ze hebben het over een boek dat zou zijn geschreven. Ze roepen me maar wat.
Ja, maar het gaat ze niet alleen om ophef.
Nee, nou ja, die bloggers misschien en die influencers nog wel. Maar de radicaal rechtse groepjes, de christelijke groeperingen, de actiegroep Gezin in Gevaar, die streven een... Ja, laten we zeggen, een zuivere cultuur na. Dat kennen we van Forum voor Democratie. We moeten al het foute, wat dat dan ook mogen zijn, uit de cultuur filteren. En kinderboekenliteratuur wordt daarmee ook een politiek middel. Zo zie ik het. Dat is mijn lezing. En zij krijgen een enorme zeggingskracht door het bereik dat Twitter ze verschaft.
Ja, oké. Okay. Het is dus een strijd tussen het vrije woord en, laten we zeggen, de activisten die een soort zuivere maatschappij voorstaan.
Ja, dat denk ik. Je hoort ook heel veel lezingen dat mensen het verschil tussen fictie en werkelijkheid niet meer kunnen maken. Maar dat vind ik bijna te eenvoudig. Het is echt een politiek streven om onreinheid uit de cultuur te halen. Of en dat is zorgelijk. Dat is zorgelijk, want hij is niet de enige. En hij zal ook niet de laatste zijn. En wat ik wel bemoedigend vind, is toch wel de grote steun die hij nu krijgt uit alle hoeken.
Het is te hopen dat het hem sterkt in ieder geval. En dat hij hier sterker uitkomt. Zegt het voort en hou Pim in de gaten. En steun Pim. Steun Pim en lees zijn werk.
Zeker.
Ja. Hier is geen bruggetje voor mogelijk.
Nee, nee.
We gaan bellen met Marga Kool. Marga Kool die heeft het Vassalis essay geschreven. Het Vassalis essay, dat is een van de activiteiten. Ieder jaar wordt in Rode een activiteit ondernomen om Vassalis te herdenken.
Waarom in Rode?
Daar is Margaretha Drooglever Leenmans Fortuin is daar gestorven. Daar heeft ze een heel groot deel van haar leven gewoond. Daar heeft ze gewerkt, daar heeft ze geschreven. En ze is wat dat betreft wordt ze herdacht en levend gehouden met allerlei activiteiten. Vorig jaar was er een onthulling van een beeld. Maar rond haar verjaardag, en dat is de 15e of de 13e is dat. Ze zou op 13 februari 114 jaar zijn geworden. Dat is ongelooflijk, 114 jaar. Maar ze is alweer een paar jaar geleden overleden. Er wordt een essay gepresenteerd. En dat is geschreven door Marga Kool. En we gaan met haar bellen.
Joep, nog even, wie is Marga Kool?
Marga Kool, dat is een van de grote cultuurdragers in Drenthe, oud-columnist van Dagblad van Noorden, schrijver, dichter, toneelschrijver, oud-gedeputeerde, dijkgraaf, alles. Marga Kool is alles.
Van alle markten thuis.
Ja, dat ze is ook telefonist, hoop ik. Marga, kom er maar in.
Marga Kool.
Dag Marga, goedendag. Je spreekt met Joep van Ruiten en je bent beland in de podcast Hooggeëerd Publiek. Tegenover mij zit Kirsten van Santen. En wij mogen met jou praten over jouw Vassalis essay, wat jij woensdag 15 februari mag presenteren tijdens een Vassalis avond. Georganiseerd door de Vassalis werkgroep in boekhandel Daan Nijman in Vassalisdorp Roden. Hoe is deze opdracht, dit verzoek op jouw pad gekomen? Ben jij een groot Vassalis-liefhebber?
Ja, ik ben een groot Vassalis-liefhebber. En ik heb eerder ook in Roden bij de herdenking van een geboortejaar of sterfdag van Vassalis, heb ik ook wel eens een bijdrage geleverd. En de mensen in Roden die tot dat organisatiecomité horen, die weten ook dat ik wel werk van Vassalis heb vertaald.
Ja. Ja, je hebt een essay gelezen. Ik heb het essay al mogen lezen, tenminste een vroege versie daarvan. Tenminste, het was meteen ook een kant-en-klare versie, zeg ik er meteen bij. Er viel weinig meer aan te verbeteren, lijkt mij. Hoe is Vassalis op jouw levenspad gekomen, Marga?
Nou ja, dat vertel ik inderdaad in dat essay, waar dat een boekje van komt. Ik heb Vassalis leren kennen op school. En dat geeft ook wel aan hoe belangrijk lessen Nederlands en speciaal ook aandacht voor de literatuur zijn. Ik denk dat ik Vassalis zeker op dat moment niet ontmoet had. Wanneer er niet in de lessen speciaal aandacht aan zou zijn besteed.
Ja, ja. Weet je nog wat jou aansprak in die poëzie toen, als middelbare scholier?
Ja, nou, wat ik aangeef in het boekje, dat is dat ik eigenlijk de eerste keer alleen maar heel feitelijk haar leerde kennen. En dat sprak me helemaal niet zo aan. Ik was daar nog niet klaar voor. De thematiek van haar, dat was niet mijn thema, was niet mijn ding. Dus ik had haar wel leren kennen en ik had ook gezien dat een vakvrouw het was. Geweldig ze met de rijm en metrum en zo om kon gaan. Maar het sprak me nog niet zo aan. En later, toen ik al op de opleidingsschool zat, op kleuterlijsters, toen was er een moment dat ik moest kiezen voor een gedicht. En ik zag een gedicht van haar, dat kwam helemaal bij me binnen. Dat was het gedicht Wachten in de ochtend. Dat gaat over dat zij de ik-figuur zit te wachten op een geliefde. En ik was in die tijd wanhopig verliefd. Dat gedicht dat sloot helemaal aan op mijn gevoelens.
Ja. Sindsdien is ze bij je gebleven. Gedichten groeien met je mee, heb ik me wel eens laten vertellen. Je hebt haar gedichten ook vertaald in het Drents. Wat komt daarbij kijken?
Het is heel lastig soms. Vertalen is heel hard werken. Want je wilt, zeker bij dichters die vormvast zijn, het rijm zoveel mogelijk bewaren, het metrum bewaren. Je moet natuurlijk de inhoud precies weergeven en ook de sfeer. En dan is het vaak kiezen tussen ga je letterlijk vertalen of ga je de eigenschappen van die taal waar je in vertaalt, in dit geval dan het Drents, ga je die voorrang geven. En soms is het dan verlies, omdat je in het Drents een bepaald woord niet zo mooi kunt zeggen, niet het rijm kunt hanteren, omdat het gewoon in het Drents niet rijmt. En soms is het ook ineens mooier. Ja.
Ja.
Maar wat ik me afvraag, als je een gedicht vertaalt, kruipt een dichter dan niet helemaal in je? Kom je dan niet ontzettend dichtbij?
Dat denk ik wel. Ik denk ook dat het de beste manier is om een dichter echt te ontmoeten. Omdat je probeert om helemaal te doorgronden. Om helemaal in de huid van die dichter te kruipen. En je ook doorlopend af te vragen van wat heeft hij nou echt bedoeld? Hè?
Hoe voelde dat? Ja, hoe voelde dat? Was je echt dichtbij haar?
Ja, best. Ja, ja? Zeker. Ik denk dat je door vertalen een dichter wel heel goed leert begrijpen. En dat je bij alle woorden afweegt. Dan zou ze dit bedoeld hebben, zou ze dat bedoeld hebben.
Ja. Er ontstaat...
Maar ja, dan blijven er nog technische zaken. Als je bijvoorbeeld, laat ik een voorbeeld geven. Als je het woord wijsheid hebt, hè, de idioot in het bad, dan schrijft ze in, op een bepaald moment heeft de wijsheid van het lichaam niet verloren. Maar wijs, wies in het Drents, betekent eigenwijs.
Oh ja, ja.
En dus moet je zoeken naar een ander woord. En dan ben je ineens heel erg blij als je merkt dat je een woord hebt in het Drents, wat er heel mooi bij past. En ik heb wijsheid in het gedicht De Idioot in het Bad vertaald in de vernemstigheid. Hij heeft de vernemstigheid van het lief nog niet verloren.
Ja, dat is een goed...
En dat is een oud Drents woord, wat je dat ook vast kunt leggen. Dat is ook mooi.
Ik kan me voorstellen dat het een bepaalde euforie oplevert als je dat soort vondsten kunt doen. En het levert natuurlijk een intimiteit op met de dichter. Wat heel goed is aan jouw essay is dat je ook schrijft over jouw huiver. Dat vind ik zeer interessant. Jouw huiver om Vassalis persoonlijk te benaderen. En dat vond ik verrassend. Ook omdat jij als schrijver en dichter en grondlegger van RTV Drenthe, oud gedeputeerde, voormalig dijkgraaf, nou niet bepaald op je handen zit. Toch had jij ook heel veel moeite, schrijf jij, om haar echt persoonlijk te benaderen. Kun je echt dus bij haar langs te gaan? Want die mogelijkheid heb je wel gehad, maar je hebt het niet gegrepen. Kun je die huiver verklaren? Een soort verlegenheid stel ik me voor.
Vanuit mijn persoonlijkheid is dat wel te verklaren. Ja, want ik ben inderdaad, als het om persoonlijke contacten gaat, ben ik tamelijk beschroomd. En durf ik helemaal niet zoveel. Kijk, als het om zaken gaat, om standpunten, om maatschappelijke ontwikkelingen, dingen waar ik boos over ben of waar ik ongerust over ben, van het landschap of aantasting van het milieu of hoe mensen met elkaar omgaan, ja, dan ben ik best heel direct en daadkrachtig. En ik ben ook helemaal niet bang om in een zaal te staan en voor een zaal te staan. En ik vind dat juist heel erg leuk om inleidingen te houden, om voor te dragen uit eigen werk. Maar in persoonlijke ontmoetingen, dan ben ik behoorlijk verlegen, hoor.
Ja, gelukkig daar heb je de media voor om die klus voor jou te klaren. Dan, ik ben ook nooit bij Versalis langs geweest, maar hoe kijk je daar dan naar? Want die nemen dan wel de moeite en die dringen dan, laten we zeggen, de kring binnen en stellen dan allerlei vragen die mede namens jou wordt gesteld. Hoe kijk jij daar dan naar?
Nou ja, ik denk dat dat wel voorbehouden is aan mensen die echt heel veel verkopen. Of die schrijvers die veel verkopen. Of aan een specifieke gebeurtenis waarmee je de aandacht op jezelf hebt gevestigd. Dus ik denk dat de meeste schrijvers en dichters daar niet zo vreselijk veel last van hebben. En dan is het aan de dichter en de schrijver zelf om duidelijk te maken van voel ik daar wel voor of voel ik daar niet voor. Ja. En ik wist natuurlijk van Versalis al dat hij er helemaal niet voor voelde. Die wilde helemaal weinig interviews geven, die wilde helemaal niet optreden. En ook dat gebeurt op dit moment natuurlijk nog. Want iemand als Anja Daanje, die zit helemaal niet te wachten op media-aandacht en optredens en dat soort dingen.
Ja. Jij bent bereid om, laten we zeggen, ons te woord te staan. Hoe benaderbaar ben jij? Kan ik zomaar bij je binnenvallen?
Ja, dat zou heel goed kunnen, ja.
Oké. Okay,
Ik ben niet heel terughoudend in het ontvangen en praten met mensen. En ik heb ook heel veel interviews gegeven natuurlijk. Vaak gaat het dan was de ingang het werk en ging het daarna ook over schrijverschap of omgekeerd.
Ja.
Maar ik ben wel mondig genoeg om aan te geven van over die vraag. Op die vraag ga ik geen antwoord geven. En dat moet je zelf maar uitzoeken.
Ja,
ik heb ontzettend hekel aan als mensen ook na afloop van een optreden vragen van wat bedoel je nou precies met dat gedicht? En was je dat nou zelf in dat gedicht? En daar ga ik helemaal niet op in. Dan ga ik gewoon zeggen van ja, maar het gedicht moet voor zichzelf spreken.
Ja, nou, dat doen de gedichten van Versalis afrondend. Je hebt daar nooit ontmoet. Heb je daar nou een beetje spijt van? Of red jij je met de gedichten?
Ja, heb ik echt spijt van. Ik had het leuk gevonden om haar persoonlijk ook te leren kennen. Maar aan de andere kant, ik weet dat dat niet in mij zit. Dat ik daar zomaar op afstap. Zonder een reden, zonder een maatschappelijke reden. Of een reden vanuit mijn werk.
Ja, ja.
En dan zijn de gedichten, die zijn gewoon een heel waardevol bezit voor me.
Ja.
En wat ik ook aangeef in mijn essay. Ik ben ouder geworden. En Versalis is ook redelijk oud geworden. En dan zie je dat in de loop van het leven elke keer gedichten gemaakt worden door Versalis. Waarvan ik in een bepaalde fase van het leven en denk van oh, dat gedicht is voor mij geschreven.
Ja.
Dat is speciaal voor mij gemaakt.
Ja. Ze gaat je leven lang mee. Nou, woensdag 15 februari wordt je Versalis essay gepresenteerd. Mensen kunnen dat bijwonen. Boekhandel Damen, Nijman in Rode. Marga, ik wil je danken. En dank je voor je essay en dank je voor deze bijdrage.
Graag gedaan.
Dag
hoor.
Ja. Dat was Marga Kool over Versalis. Heb jij dat ook? Laten we zeggen, een soort huiver om bij mensen binnen te stappen? Mensen die je bewondert? Voor je werk, ja, kan het me voorstellen.
Ik moet altijd over een drempel. Ook voor me. Marga zegt, als ik een zakelijke reden heb, dan durf ik het wel. Maar ik moet elk telefoontje, iedere keer als ik ergens aanbel, moet ik over een drempel heen. Ja. En mezelf een beetje dwingen. Jij ook?
Ja, tuurlijk.
Ja. Ja, blijft spannend.
Je drinkt je altijd een beetje op. Maar goed, we doen het namens de luisteraar, namens de lezer. En daar hebben we alles voor over.
Er is één iemand die ik nooit zou willen interviewen. Daar ben ik fan van. Ik zou het niet durven, Bob Dylan.
Oké.
Ik zou, ook al zou ze me vragen, zeggen, ga maar, hij zit in een kamertje hiernaast. Ik denk dat ik oversla.
Ik zou wel een kopje thee met hem gaan drinken. Ik zou verder niks werk. Maar goed, Azing Waldhaus, daar zou ik eigenlijk geen vraag aan durven stellen. Maar gelukkig doet hij zijn column. We gaan luisteren naar Azing Waldhaus.
Erotische beroepen zijn beroepen die je tegenkomt in pornofilms. Het wemelt daar van de verpleegsters, tuinmannen, babysitters, glazenwassers, schooljuffrouwen, truckers, directrices en matrozen. Beroepen waar mensen zich van alles bij voorstellen. Aan die lijst is in 2022 één toegevoegd, de pizzabezorger. En alleen in Nederland. Wie had dat gedacht? Dat weet ik van Pornhub, de één na grootste porno-website van de wereld. Die site maakt elk jaar een overzicht op basis van de 150 miljoen mensen die er dagelijks op kijken. En dat overzicht heeft boeiende weetjes. Dat het op zondag het drukst is en op vrijdags het rustigst. Dat de gemiddelde bezoeker wereldwijd 37 jaar is en in Nederland 1,5 jaar ouder. Dat in Nederland 29% van de bezoekers vrouw is. Qua Pornhub-belangstelling staat Nederland op 13. Dat is 2 plaatsen hoger dan Oekraïne, maar ver onder Amerika, Engeland, Frankrijk en Duitsland. Nederlanders kijken gemiddeld 10 minuten en 14 seconden. In het verleden werd dat per provincie uitgesplitst. De laatste keer dat de kijktijd van Friesland gemeten werd, in 2014, bleek die 8 minuten 45 seconden te zijn. Maar nu het raarste. Nederlanders zijn op Pornhub vaak op zoek naar pizza delivery. De vraag naar erotische avonturen met pizzabezorgers nam vorig jaar met 261% toe. Nergens anders ter wereld lijkt dat het geval te zijn. Elk land zo zijn voorkeuren, Pornhub analyseert dat verder niet. Maar het verklaart wel de enorme groei in fietscouriers de laatste jaren. Als ik er eens zie fietsen, weet ik voortaan, die pizza, dat is bijzaak. Hij is niet onderweg omdat iemand honger had, maar omdat iemand bij de voordeur even wil wegdromen. Voor de lekkere trek.
Ik ben er een beetje stil van eigenlijk.
Ah, die Azing. Elke keer verrast hij weer.
Zeker, ja. We gaan nu opnieuw bellen met Barbara van Beukering over haar boek Het jaar waarin ik mijn haar verloor.
Ja,
jij hebt dat gelezen.
Ik heb het gelezen. Ik dacht, ja, een boek over iemand die zijn haar verliest. Maar ik heb het gelezen. Het is ontzettend indrukwekkend. Barbara van Beukering, journalist, oud-hoofdredacteur van het Parool, van het Volkskrant magazine. Schrijver van andere boeken. Veel mensen kennen haar uit de Volkskrant, waarin ze met mensen die zijn over mensen die zijn gestorven schrijft. Praat ze met nabestaanden. Je kunt het maar eenmaal doen, een ander boek van haar. Schrijft hier ongelooflijk openhartig hoe het is om als vrouw je haar te verliezen. Laten we het vooral door haar zelf even laten vertellen. Laten we haar bellen, want ze kan het goed duidelijk maken wat dat behelst.
Moet een ramp zijn.
Ja, het is een ramp.
Ja, je hebt je haar nog.
Ja, nog wel, maar iedereen kan het verliezen. Want er zijn 250.000 mensen in Nederland die hun haar verliezen aan deze auto-immuunziekte.
Dan hebben we het over alopecia. Dan hebben we het over vrouwen, neem ik aan.
De mannen en vrouwen.
Mannen en
alleen
vrouwen.
Ja, bij mannen die komen daar weer makkelijker mee weg. Hè?
Ja.
Kale mannen krijgen nooit kritiek.
Hallo, met Barbara van Beukering.
Ja, hallo met Kirsten van Santen. Hoi,
dag,
Barbara.
Kirsten.
Hallo Barbara, je zit rechtstreeks in de uitzending van de podcast Hooggeëerd Publiek. En tegenover mij zit Joep van Ruiten. Joep van Ruiten is kunstredacteur bij Dagblad van het Noorden.
Dag Barbara.
Dag Joep.
Gefeliciteerd met je boek Het jaar waarin ik mijn haar verloor. Dat binnenkort verschijnt.
Dankjewel. Nou, het verschijnt 21 februari, dus je kan me nog net niet helemaal feliciteren, maar het komt er wel aan.
Kijk. Hey, vertel, Het jaar waarin ik mijn haar verloor. Die titel dekt de lading. Gaat het alleen daarover?
Nou, het gaat over een jaar en het jaar is 2020. En het gaat ook over het feit dat ik mijn haar verloor. Maar het zou dat zou te kort door de bocht zijn, want het gaat over veel meer. Zoals we dat weten is 2020 was het eerste jaar dat corona ons land binnenviel, de wereld eigenlijk veroverde. En vanaf het moment dat onze eerste lockdown een feit was, dat was 15 maart of 16 maart in mijn geheugen, toen ging er eigenlijk ongelooflijk veel mis in mijn leven. Op een of andere manier volgde de ene rampspoed de andere op. En een van mijn dierbare vriendinnen had ongeneeslijke kanker. Mijn schoonzus overleed binnen 6 weken aan alvleesklierkanker. Mijn schoondochter kreeg een psychose en moest worden opgenomen. En tot overmaat van ramp. Eerst was het trouwens geen ramp. Mijn middelste dochter kreeg een baby, wat weer het hoogtepunt was. Maar tot overmaat van ramp werd zij verlaten door de vader van de baby na 5 maanden. En al deze. Nou, ik had echt het idee dat mijn wereld letterlijk stond te trillen op zijn grondvesten.
Ja.
En van alles wat er gebeurde. Maar wat er ook gebeurde was dat mijn haar uitviel. En dat ging gepaard met kale plekken.
Ja.
Het begon eerst met één kleine plek, maar die werd groot. En toen nog een plek, nog een plek, nog een plek. En uiteindelijk werd het nagenoeg kaal. En bleek ik de ziekte alopecia areata onder de leden te hebben. En dat is een auto-immuunziekte waardoor je haar uitvalt.
Mag ik vragen, Barbara? Ja. Dacht je dat verband hield met al die rampen die je nu opzomt? Al die spanningen die op je afkwamen?
Nou, vind ik een goede vraag, Joep. Want ik dacht dat in eerste instantie helemaal niet. Ik dacht, nou, ik vond het sowieso. Ik was er heel erg aan het worstelen met het haarverlies. Omdat dat, zeg maar, in verhouding tot wat de rest van mijn dierbaren meemaakte. Eigenlijk, nou, zag ik als een minor problem. Weet je, dat is je haar. Dus ik was het ook steeds heel erg aan het wegdrukken. Van, nou ja, het is mijn haar maar. En pas, nou ja, eigenlijk. Toen ik die kale plekken niet meer kon verbergen en een pruik of een haarwerk moest gaan dragen. Toen werd ik wel met de neus op de feiten gedrukt dat het echt wel meer was dan even een beetje haarverlies. En pas later heb ik het verband gezien tussen wat er gebeurde en het haarverlies. Maar op dat moment was het eigenlijk, zat ik in een soort, ik voelde alsof ik in de ogen van de storm zat.
Ja.
Hoe is het om als vrouw en jij bent best vaak op verschijnen in de media. Hoe is het? Wat verlies je als je haar verliest als vrouw?
Ja, daar was ik ook gewoon eigenlijk het meest van ontdaan. Dat ik voelde alsof ik mijn identiteit verloor. Terwijl ik ben niet, nou ja, ik vind mezelf niet echt per se een ijdele vrouw. Ik bedoel, ik heb, nou ja, 's ochtends kijk ik in de spiegel en dan maak ik me op en de rest van de dag kijk ik niet meer in de spiegel. Maar opeens, had ik het idee dat ik niet meer een vrouw was met lang blond haar, zoals ik mezelf altijd heb gezien. Maar een soort verminkte vrouw. Ik durfde mezelf ook helemaal niet in de spiegel aan te kijken. En ik voelde me heel onzeker worden en kwetsbaar. En ik heb echt eerst natuurlijk tijdenlang geprobeerd die kale plekken te verbergen. Met sjaaltjes en petjes en niet. En daar voelde ik me al heel onzeker door. Want ik was steeds bang dat mensen het dan toch zouden zien. En mensen zeiden ook, je hebt een sjaaltje op je hoofd. En dan zei ik, ja, vond ik gewoon leuk staan. Maar ondertussen zat ik natuurlijk die kale plekken te verbergen. En toen ik eenmaal dat haarwerk op had, toen had ik wel weer gewoon lang blond haar. Maar toen had ik een geheim, want dat had ik aan niemand verteld. Dus toen was ik steeds bang dat mensen zouden zien dat ik een pruik droeg.
Ja, wat...
Met andere woorden, ik was heel onzeker de hele tijd.
Ja, want wat weerhield jou ervan om daar openlijk over te praten?
Dat was echt een geleidelijk proces. Want toen ik die kale plekken kreeg, ging ik dat toch eigenlijk als vanzelf gewoon verbergen. Ja, zo'n lelijke kale plek op je hoofd, dat vind je niet fijn. Dus dan ga je verbergen, dan komt er nog een, dan ga je ook verbergen. Nou, en uiteindelijk ging ik steeds meer verbergen. En dat komt trouwens ook goed, want we zaten natuurlijk in lockdown.
Ja.
Dus ik hoefde ook niet veel onder de mensen te komen. Dat in die zin waren die lockdowns mij heel gunstig gezind.
En je zat in Friesland, hè, want je bent in Friesland gaan wonen. Ver weg van het rumoer van de Randstad. Dus je kon je eigenlijk verstoppen.
Ja, ik heb me ook echt letterlijk en figuurlijk verstopt die tijd.
En hoe ging het?
Ja,
ga door.
Ja, sorry. Nee, zeg het.
Nou, hoe dat verstoppen, want ik kan me voorstellen dat je dan langzamerhand in een soort van isolement raakt. Dat je heel eenzaam wordt.
Ja, dat werd ik in zekere zin ook wel. Maar mijn man en mijn kinderen wisten het natuurlijk wel. Dus ik was niet helemaal, ik zat niet helemaal in mijn eentje in een hoekje te huilen. Maar ik voelde me ook wel heel eenzaam. Dat klopt. Met het feit dat ik een geheim had en dat ik er niet over durfde te praten. En dat ik me zo verminkt en onzeker en onvrouwelijk voelde. Maar goed, aan de andere kant was ik ook heel erg in de weer met mijn dierbaren om me heen die het allemaal veel zwaarder hadden dan ik.
Ja. Ja.
Dus dat maakt het ook zo ingewikkeld. En die worsteling heb ik ook geprobeerd te beschrijven in het boek. Dat een haarziekte eigenlijk een hele rare ziekte is. Want je bent niet ziek. Je hebt geen pijn. Ja. Het is alleen maar je haar wat uitvalt. Nou ja, kun je zeggen. Nou en, weet je wel. Maar goed, het heeft toch zoveel met mij gedaan. Dat ik uiteindelijk een psycholoog terecht kwam.
Ja.
En ik ben niet de enige. Want ik weet inmiddels heel veel van die ziekte alopecia. En dat de meeste mensen met alopecia bij een psycholoog terechtkomen. Omdat de ziektelast is toch heel zwaar.
Ja, dan gaat het, neem ik aan, vooral om vrouwen die het zo zwaar hebben. Want bij mannen is het toch veel meer geaccepteerd, kaalheid en een terugwijkende haarlijn.
Ja, dat vond ik ook op een gegeven moment wel heel onredelijk. Want dan ging ik dus even in mijn fotorol kijken van hoeveel kale vrienden ik dan niet heb. En kale, mijn broer is kaal en mijn zoon is kaal en mijn beste vrienden. Er zijn een heleboel kale mannen bij. En die lopen allemaal met die kale... glimmende schedel.
Dat vinden we stoer.
Het zien er nog goed uit ook. Ja. Dus vond ik heel onredelijk, deze genderongelijkheid.
Ja,
dat wil trouwens niet zeggen. Kijk, dit zijn wel mannen allemaal die gewoon op jonge leeftijd alle terug, heel noem je dat, wijkende haarlijn hadden en besloten hebben zich kaal te scheren. Maar mannen die alopecia hebben, die kunnen het toch wel heel moeilijk mee hebben. Want die krijgen, dat zijn vaak mannen die een mooie bos haar hadden en die krijgen dan ook van die lelijke plekken op hun hoofd. Of hun wimpers en hun wenkbrauwen vallen uit. Ik bedoel, het is niet zo dat het voor mannen helemaal geen probleem is, deze ziekte.
Nee. Hoop je dat jouw boek daar iets aan verandert? Aan die, nou, laten we het genderongelijkheid noemen?
Nou, als dat zou kunnen. Ik ben natuurlijk tegen elke vorm van genderongelijkheid. Dus dat zou ik heel prettig vinden.
Ja, het is tijd dat dit bespreekbaar.
Aan de andere kant zegt mijn jongste dochter, die heel erg patent feminist is. Die zei toen in dat proces, mam, je moet gewoon met je kale kop op de barricade. En dat heb ik dus zelf helemaal niet gedurfd.
Hmm. Heeft het je sterker gemaakt eigenlijk? Want je gaat een heel proces door. Je vergelijkt jezelf met mensen die het in jouw ogen veel zwaarder hebben. Je bent naar een psycholoog geweest. Ben je er sterker van geworden? Want je hebt het moeten accepteren.
Ja, nou, ik denk het is altijd zo erg als je ergens mee maakt dat mensen dan tegen je zeggen... Nou, hier kom je beter uit en hier kom je sterker uit. Dan denk je, rot op, ik hoef er helemaal niet sterker uit te komen. Ik was al sterk.
Ik wil maar terug.
Maar zo werkt het toch niet. Je geleerd hebt wel degelijk. Ik heb door die gesprekken met de psycholoog wel degelijk hele zinvolle dingen geleerd. En onder andere dat ik altijd veel te veel hard mijn best heb gedaan. En een stressvol leven geleid. En veel te veel gedacht heb dat ik... verantwoordelijk was voor ieder zijn welzijn in mijn omgeving. En als dan op een gegeven moment alles in je omgeving niet goed gaat, ja, dan moet je op een of andere manier dat kunnen loslaten. En in ieder geval niet het gevoel hebben dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent. En dat heb ik nu wel geleerd. Want dat had ik dus wel. Ik dacht echt van, ik moet dit allemaal oplossen. Ja, en toen ging mijn haar uitvallen.
Ja. Nu, je boek is nog niet verschenen. Je staat wel met een auteursfoto op het boek, veronderstel ik.
Ja. En dat klopt.
Kun je vertellen hoe je eruit ziet?
Ja, dat kan ik zeker vertellen. Want het gekke is, ik heb het boek heb ik geschreven het hele jaar. Of tenminste, ik heb het anderhalf jaar over gedaan. En toen had ik dus dat haarwerk op. En was ik in de veronderstelling dat ik nooit meer haar zou krijgen. Omdat het zo snel was gegaan bij mij. Maar aan het eind van het boek... kreeg ik toch weer, we ging naar de kapper en die zei, hey, er zitten domtjes op je kale hoofd. En het haar is weer gaan groeien. En sinds een paar maanden loop ik weer met mijn eigen haar.
Nou, fantastisch. Fantastisch. Gefeliciteerd.
Ja, dankjewel.
Ja,
maar ik moet wel zeggen, het is een hele grillige ziekte. Dus het kan ook zomaar weer terugkomen. Dus ik hou wel een slag om de arm. Maar op dit moment ben ik in het gelukkige bezit... van mijn eigen haar.
Nou, dat is een heel, heel mooi besluit. Je hebt misschien je haar wel teruggeschreven, zou je haast kunnen zeggen. Barbara...
dat vind ik wel mooi.
Het is een prachtig boek geworden, niet alleen over verlies, maar ook over hoe het is om met een geheim te leven en over veerkracht. Want veel van de ellende blijkt toch weer... achter je te gaan liggen. En de tijd die doet zijn werk. En mensen krabbelen weer overeind. Het was een ontroerend en openhartig boek. Het verschijnt 21 februari. Hè?
Ja.
€21,99 in de boekhandel. We zullen er vast nog veel van horen. En ik wens je alle goeds.
Ja, dankjewel.
Nou, dankjewel voor je mooie woorden en het fijne gesprek.
Dag.
Dag, Joep. Dag, Kirsten. Doeg. Hoi. Hoi.
Ja, bijzonder verhaal. Bijzonder. Zal je maar van overkomen. Ja. Ik kan me voorstellen dat je helemaal van slag bent. Maar nou, heel mooi dat ze, laten we zeggen, kracht heeft gevonden om het te verwoorden.
Ja, het was een tip van Mark-Marie Huibrechts. Daar was ze mee gaan praten. En, want hij is een drager van een toupet en hij heeft wat haar implantaties, geloof ik, gehad. En hij heeft haar geadviseerd. Gooi het eruit. Leven met een geheim is misschien wel zwaarder. Ja. En dat heeft haar opgelucht. En nou, het is best heel erg indrukwekkend boek. Nooit gedacht wat een wereld van emotie erachter zo'n ziekte kan zitten. Ja. Maar goed, jij maakt je nergens zorgen om. Ik zie jij met je krullen zit nog wel even gebeiteld.
Nou, ik word wel ouder, heb ik gemerkt. Ik word niet jonger. Heel wonderlijk.
Dunt het uit?
Alles dunt uit. Oh. Alles wordt gammeler en gaat piepen en kraken. En ja, het einde nadert. Dat is toch wel.
Je weet het nog goed te verbloemen dan.
Ja, dat wel. Ja, dat is, ja, dat is een kwestie van. Ik weet eigenlijk niet wat voor kwestie dat is. Maar goed, goed onderwerp. Dankjewel, ja. Kirsten. We gaan eruit zoals beloofd met een bijzondere stem. En het is de stem van M. Vazalis zelf.
Wow.
Die voorleest Een idioot in het bad. Prachtig, en dat is een hele bijzondere opname. Dankjewel, tot de volgende keer.
Die idioot in het bad. Met opgetrokken schouders, toegeknepen ogen. Haast dravend en vaak hakend in de mat. Lelijk en onbeholpen aan zusters arm gebogen, gaat elke week die idioot naar het bad. De damp die van het warme water slaat, maakt hem geruster, witte stoom. En bij elk kledingstuk dat van hem afgaat, bevangt hij meer en meer een oud vertrouwde droom. De zuster laat hem in het water glijden. Hij vouwt zijn dunne armen op zijn borst. Hij zucht als bij het lessen van zijn eerste dorst. En om zijn mond gloeit langzaamaan een groot verblijden. Zijn zorgelijk gezicht is leeg en mooi geworden. Zijn dunne voeten staan rechtop als bleke bloemen. Zijn lange bleke benen, die reeds licht verdorden, komen als berkenstammen door het groen opdoemen. Hij is in dit groen water nog als ongeboren. Hij weet nog niet dat sommige vruchten nimmer rijpen. Hij heeft de wijsheid van het lichaam niet verloren en hoeft de dingen van de geest niet te begrijpen. En elke keer dat hij uit het bad gehaald wordt en stevig met een handdoek drooggewreven en in zijn stijve, harde kleren wordt geschort, stribbelt hij tegen en dan huilt hij even. En elke week wordt hij opnieuw geboren en wreed gescheiden van het veilig waterleven. En elke week is hem het lot beschoren opnieuw een bange idioot te zijn gebleven.
Dit was Hooggeëerd Publiek, de cultuurgids voor Noord-Nederland. Een co-productie van de kunstredacties van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant. Dank voor het luisteren. Wil je altijd op de hoogte zijn van onze nieuwste podcast? Neem dan een abonnement op ons in je podcast-app. Sterren uitdelen mag natuurlijk ook. Daarmee help je ook andere luisteraars om ons te vinden. Over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe aanvoer kunst. Tot dan!